Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 30 en daarvan vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed en vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30 vers 4 en vers 8. Gemeente, we luisteren nu naar de wet van God en willen daarna zingen met elkaar uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, geen overspel plegen betekent dat. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ik wil met u 3 stukjes uit de Bijbel lezen. En dat gaat alle 3 over Petrus. En we gaan in de preek nadenken over de verschijning van de Heer Jezus als de opgestane heiland aan Petrus. Eerste gedeelte vindt u in Markus 16. Markus 16. Vers 1 tot en met 7. Wij lezen in Markus 16 vers 1, en als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En ze zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zitten, ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. En ze werden verbaasd, maar hij zei tot haar, wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. En dan komt het. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen, en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Zegt zijn discipelen en Petrus. We lezen vervolgens in Lucas 24. Lucas 24. En dan lezen wij vanaf vers 32. Gaat over de Emmausgangers. De Heer Jezus heeft zich aan hen bekendgemaakt in het breken van het brood. En dan zeggen ze tegen elkaar, en ze zeiden tot elkaar, vers 32, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon Petrus, gezien. Nou, dit wordt ook de tekst voor de preek, Lucas 24, vers 34. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Een derde stukje wat daarover gaat is 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Ik lees vers 1 tot en met 5. Dat gaat over de opstanding van de doden. Paulus houdt een lang hoofdstuk, een heel betoog over de feitelijkheid van de opstanding uit de doden. En dan begint hij in vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Kefas, dat is Simon Petrus, dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Tot zover de schriftlezingen uit het woord van God. Wij gaan samen de Heere zoeken in onze gebeden en we denken aan mevrouw van Gameren uit Hellevoetsluis die afgelopen woensdag uit het ziekenhuis weer mocht terugkeren naar haar huis en ze maakt het gelukkig goed. Zullen we samen Gods zegen vragen voor onze harten en voor deze dienst. Getrouwe God en Vader in de hemel, op deze prachtige nieuwe zondagmorgen komen we voor uw aangezicht in uw huis. Op uw dag, de dag van de opstanding. De dag die wel genoemd wordt beloken Pasen. 1 week na het paasfeest beloken, de luiken zaten dicht voor Thomas. Het was voor hem nog geen Pasen geworden. Het licht, het leven was nog niet tot hem doorgedrongen. 1 week na Pasen werd het voor hem Pasen, persoonlijk. Omdat u zelf u openbaarde aan hem. Omdat u zich vertoonde aan die twijfelaar. Aan die man die zo graag wilde geloven dat u leefde, maar het niet kon geloven. Die nog steeds worstelde met ja maar. En heren, nou weet u ook hoe dat is in deze gemeente. Vorige week was het een heilige feestdag voor uw kerk, wereldwijd, waarin we elkaar mochten toeroepen en toezingen, de Heer is waarlijk opgestaan. En als we er nou in ons eigen hart niet in mee konden komen, zou het dan vandaag voor deze en die in de kerk hier in Abbenbroek, zou het dan persoonlijk vandaag echt worden dat de levende, u, aan ons hart en onze ziel verschijnt. Heren, dat we een glimp van uw opstandingsglorie mogen zien. Dat we met Thomas mogen zeggen en belijden, mijn Heere en mijn God. O God, wij danken u voor deze nieuwe dag, voor uw woord. We mogen de schriften weer openen, luisteren naar woorden van eeuwig leven die ons helpen door de tijd heen, maar ook ons voorbereiden om de eeuwigheid met u te kunnen doorbrengen. Heren, wij danken u voor het zingen van die aloude psalmen die lieflijk zijn ons hart te treffen. Wij danken u, Heere God, dat uw woord een bron is, dat u zelf een bron bent. Een bron van licht en leven en van vreugde. Zoals een ouderwetse waterput waar we het emmertje neer laten zakken. En dan het water mogen scheppen. Zo komen we aan water en kunnen we drinken. Zo mogen we vandaag komen met het lege emmertje van ons geloof. En het neer laten zakken in u, o God. Onder laten dompelen in u. U bent een bron die nooit verzandt en die nooit opdroogt. En als we zo met ons lege emmertje komen, zondag aan zondag, mogen we putten, heil, vreugde, leven scheppen uit u. En zo kunnen we weer toegerust de week in. Heren, zo willen we u bidden of u ons ook vandaag wil gedenken. Wil gedenken naar de rijkdom van uw genade. Buiten u is het niet te vinden, maar in u is het overvloedig aanwezig. En dat we van die overvloed vandaag mogen genieten. Zegen uw woord, Heren. Kom met uw Heilige Geest. Breng het over als een vonk die spat van de kansel in ons hart. In het hart van een kind, van een jongere, van iemand die zich voorbereidt op de eindexamens. Een meisje, een jongen, een middelbare scholier, of een student, of een vader of een moeder, of een oma of een opa, een weduwnaar of een wees. Of een weduwe. U weet hoe we hier zijn en zitten wat we nodig hebben. Als we zitten met een stil verdriet. Een verborgen leed. Een zwaar kruis waar anderen niet van weten. Maar wat we zelf meedragen. Dag en nacht. Heere, verlicht ons. En vertroost ons. Door uw heil en troostrijk woord. O God, geef ons passie voor u. Als we zien in Rotterdam de marathon vandaag. Dat ze kilometer aan kilometer jagen, rennen, lopen, om dat ene doel te bereiken. Vergeten hetgeen achter is en jagen naar dat ene doel, de finish. Om daar als eerste overheen te komen. Zo snel mogelijk. Je hebt er alles voor over. En Heren, als we dan kijken naar ons, als het gaat over het eeuwig leven. Als we kijken naar Paulus die zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter is en ik jaag naar die hemelse prijs. Wilt u ons dan alstublieft vergeven onze lauwheid, Heren, onze luiheid, onze geestelijke traagheid? Dan moet u het ook van ons zeggen, u bent traag geworden. Misschien in die begintijd, jaren geleden, dat we enthousiast waren. Deden we aan Bijbelstudie, zongen we van harte, zochten we elkaar, spraken we over de dingen van u. En nu zijn we ouder, we hebben een gezinnetje, we hebben het druk, we hebben ons bedrijf, we hebben ons werk, we zijn moe. We zijn traag geworden. Vergeef het ons, Heren. En geef ons weer meer passie. Geef ons weer, net als de Emmausgangers, dat ons hart weer brandende mag worden. Bewaar ons voor een waakvlammetjes geloof. Het is wel een beetje vuur, maar het is niet veel. Het is niet veel. Het is niet meer laaiend enthousiast. O God, herstel ons. Geef ons een opwekking. En begin dan bij ons, bij mij, bij de kerkenraad. Heren, ontfermt u zich. Ontfermt u zich ook over allen die het moeilijk hebben. Wereldwijd, waar leed is en verdriet. Waar doden zijn, waar slachtoffers vallen. We denken ook in deze ogenblik aan Jemen, waar het gevaarlijk is, waar gevechten zijn. Waar burgers slachtoffers worden van oorlogen en gevechten tussen verschillende groepen. O God, mag het stoppen. Laat uw vrede mogen heersen. Laat uw shalom wereldwijd spoedig mogen aanbreken. Heren, we leggen alles voor u neer. We bidden ook voor mevrouw van Gameren. Wij danken u dat ze weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren. En wilt u ook haar goed en nabij zijn, haar lichaam en haar ziel. We dragen haar nu op. Geef wat nodig is. Laat ook deze weeg, al die dingen, mee mogen werken ten goede om ons dichter bij u te brengen. Als ik maar weet, zingt een oud gezang, als ik maar weet, dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, al is het door een ziekenhuis heen, al is het door een opname heen, al is het door een beroerte heen, dat die weg mij nader tot u leidt. Dat al die dingen die ons overkomen, mogen meewerken ten goede. Tot de glorie van uw nooit genoeg volprezen naam uit genade. Amen. Wij hebben nog wat afkondigingen vanavond na de dienst. Komt de JV Ichter samen met familie Korenneef thuis. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. Collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De opbrengst van het kistje in de voorkerk, die is bestemd voor de zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 103 en daarvan vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, en vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103 vers 2 en vers 6. Gemeente, ik zet boven de preek paasfeest voor Petrus apart. En ik ga bij een drietal gedachten stilstaan. Naar aanleiding van onze tekst, Lucas 24, vers 34, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ten eerste gaan we letten op de paasboodschap, de Heer is waarlijk opgestaan. Ten tweede op een persoonlijk bericht. We hebben gelezen dat de engelen zeiden tegen de vrouwen, zeg zijn discipelen en Petrus, een aparte vermelding voor hem, dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zult gij hem zien. Een persoonlijk bericht. En ten derde een pastoraal bezoek, want hij is van Simon gezien. De Heere Jezus gaf hem via de engel niet alleen een persoonlijk berichtje, maar de Heer heeft hem ook een persoonlijk bezoek gebracht. En hij is van Simon gezien. Paasfeest voor Petrus apart. Drie gedachten dus. Een paasboodschap, een persoonlijk bericht en een pastoraal bezoek. Nou gemeente, als het gaat over onze tekst, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, dat is eigenlijk de boodschap van Pasen. Vorige week hebben we dat mogen vieren en mogen gedenken en geloven en mogen bepreken. De Heer is waarlijk opgestaan. In één woord, Anastasia in het Grieks. Sommige meisjes heten zo, Anastasia. Opstanding, hij is opgestaan. U weet dat in Oost-Europa, dat de groet met Pasen, in Rusland en andere van die landen, dat is dat de voorganger zegt op de preekstoel op de paasmorgen, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat de gemeenteleden dan antwoorden tijdens de dienst, ja, hij is waarlijk opgestaan. Nou, ik dacht vorige week in Rotterdam, dat ga ik ook eens proberen. Dus ik als voorganger zei, de Heer is waarlijk opgestaan. En de gemeente, ja, die zei het. Hier doe ik het niet hoor, durf ik het niet. Maar het is wel mooi. Klank en weerklank. Woord en weerwoord. Als je het in je mond mag nemen, als je het mag zeggen tot elkaar, om elkaar te bemoedigen. Wij kunnen dat nog in vrijheid doen. Er was vorige week een meisje in Rotterdam onder mijn gehoor. En die werkt in Jemen en in Syrië van de SOA. Die zei, dominee, het is zo bijzonder dat u dat gedaan hebt. Niet als een nieuwigheid, maar ik werk onder christenen die in het meest diepst verborgen elkaar toefluisteren. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar die het niet durven zeggen, want anders gaan hun hoofden er letterlijk af. Wat een zegen dat we dat hier kunnen bezingen, bepreken, overdenken en ook uitzeggen, proclameren. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de derde verschijning van de Heer Jezus. Kinderen, de eerste verschijning van de opgestane Heer, dat was aan Maria Magdalena, die bedroefde mevrouw, in de hof. De tweede verschijning van de opgestane Heer Jezus was aan de vrouwen. En de derde verschijning, dat was aan Petrus. De eerste man, de eerste van de apostelen aan wie de Heer Jezus verscheen, was Petrus. En waarom nou aan hem als eerste? Dat is mijn vraag. Waarom verscheen de Heer Jezus niet al eerst aan Johannes? Dat was zijn lievelingsdiscipel. Waarom verschijnt de Heer Jezus niet als eerste aan de twijfelende Thomas? Die had het ook nodig. En waarom nou aan Petrus? Antwoord: de ergste operatiepatiënt, die krijgt altijd voorrang. Iemand die er het slechtst aan toe is, heeft het dus het hardst nodig om als eerste geholpen te worden. En zo was het met Petrus. Hij was het diepste gevallen van alle 11 discipelen. En hij was het verste afgedwaald. En daarom had hij het ook het hardste nodig dat de Heer hem als eerste zou opzoeken om hem voor de wanhoop te behoeden. De Heer Jezus verschijnt. Het is mooi om te zien dat elke verschijning van de heiland op een bepaalde manier zijn accenten heeft. Als de Heer Jezus verschijnt aan de Emmausgangers, dan verschijnt hij vooral als de profeet. Hij loopt met hen mee en hij opent voor hen de schriften en hij verklaart vanuit de schriften wat over hem geschreven staat. Nou, dat is een profetische bediening van Christus, die de schriften voor hen opent en uitlegt. Aan Maria Magdalena verschijnt de Heer Jezus vooral als de barmhartige hoge priester. Hij ziet en hij kent haar tranen. Hij noemt haar bij haar naam. En hij vertroost haar. Zijn priesterlijke arbeid. Als hij later verschijnt aan Paulus, Saulus op de weg naar Tarsus, dan zien wij dat de Heer Jezus daar verschijnt als de koning. En hij valt op de grond, Saulus. En die opgestane koning die zegt, ga naar de stad Damascus. Hij beveelt koninklijk. Maar als de Heer Jezus verschijnt hier aan Petrus, dan verschijnt hij, ja hoe? Dan verschijnt hij als de pastor, als de herder. Die herderlijk omziet naar zijn afgedwaalde schaapjes. De herder was geslagen, de kudde was verstrooid en dan was Petrus wel heel erg ver afgedwaald. En dan gaat die goede herder, die gaat nou op zoek naar dat afgedwaalde schaap. Er is een prachtige tekst in Prediker, daar staat de Heere zoekt het weggedrevene. Vind ik zo'n mooie tekst, dat is een bemoediging voor ouders die zien dat hun kinderen wegglijden. De Heere zoekt het weggedrevene. Dat zien we hier bij Petrus, afgedwaald, weggedreven. En dan gaat de Heere hem opzoeken. Laten we eens gaan letten op de eerste gedachte. Een heerlijke paasboodschap. Ik zei het u al, de Heer is waarlijk opgestaan. Elke zondag is het als het ware klein Pasen. Elke zondag is de opstandingsdag van de Heer Jezus, waarin wij samenkomen in de naam van de levende Heer. En wat dat betekent, is eigenlijk heel wat. Dat de dood en het graf het laatste woord niet hebben. Dat het met de dood geen punt is, uit, maar een komma. Er volgt nog wat op. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. Ik heb eens een keer een verhaal gelezen. Een beetje een bizar verhaal, maar dat geeft nou precies aan hoeveel waarde dat nou heeft. Het verhaal gaat over een fabrieksdirecteur. En die werd begraven. En ze stonden daar, de werknemers en de familie bij het graf. En de begrafenisondernemer die vroeg aan het einde van de begrafenis bij het graf, is er nog iemand die het woord wenst te krijgen? En er was er een man die zei, ja ik. En hij liep naar voren, de microfoon, en hij keek al die mensen zo aan. En toen zei hij dit, deze man, die fabrieksdirecteur, die nu dood is, die liet mij een paar weken geleden bij hem op zijn kantoor komen. En hij zei tegen mij dat ik op staande voet ontslagen was. En ik protesteerde daar heftig tegen, want ik vond het heel onrechtvaardig en onterecht. En toen werd die fabrieksdirecteur, die werd woedend. En hij zei tegen mij, eruit! En je komt er nooit meer in! En nu ben ik gekomen om een laatste woord tegen hem te zeggen. En hij keek naar beneden. En hij zei, jij gaat erin. En je komt er nooit meer uit. Dat hebben ze tegen de Heer Jezus ook gezegd. Ze zeiden tegen hem, jij gaat erin. En we doen er een steen voor. En we zetten er een wacht voor. En we zetten er een zegel op. Jij gaat erin en je komt er nooit meer uit. En weet je wat nou Pasen is? Pasen wil zeggen, hij ging erin. Maar hij kwam er ook weer uit. De Heere Jezus is dood gegaan, ja, maar niet dood gebleven. Hij is dood geweest. En nu heeft hij de dood overwonnen. Een teken van zijn kracht. Hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Een teken ook van zijn trouw. De Heere Jezus had het al gezegd, een en andermaal. Ik zal lijden en ik zal veel moeten ondergaan en ik zal sterven en begraven. Ik zal op de derde dag opstaan. En zoals Jona 3 dagen was in het hart van de zee, het hart van de buik van de vis, zo zal ik 3 dagen zijn in het hart van de aarde. En daarna opstaan. Teken van zijn almacht, teken ook van zijn kracht. En van zijn trouw aan zijn eigen woord. Er is een lied, wat de kinderen ook tenminste, mijn kinderen zingen. De steen is weg, mijn jongste zingt. En de weg is vrij. En het graf is leeg. En ik voel me vrij. Want de steen is weg. Helemaal weg. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Daar hebben we een paar versen van gelezen. En dan zegt hij. Dat is een feit. En omdat het een feit is, kunnen we feest vieren. Is het een hoogtijdag van de kerk. Echt. Hij is waarlijk echt gebeurd. En het is ook echt waar. En dan gaat hij dat bewijzen. Hoe gaat hij dat bewijzen? Nou, ten eerste, hij zegt naar de schriften. Omdat God het gezegd heeft in het Oude Testament. Daarom is het ook gebeurd. En het tweede bewijs wat hij ervoor geeft is, er zijn veel ooggetuigen. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen. En zelfs 500 in ene keer. Verschillende soorten mensen die het amper durfden te geloven. Jacobus was een ongelovige. Thomas was een twijfelaar. Petrus was diep bedroefd. Aan verschillende mensen is Jezus verschenen. En verschillende leven nog. Die kan het navragen. Die hebben hem echt gezien. En wat ik ook een sterk argument vind is dat je ziet dat ook bij al die mensen die de heiland levend hebben gezien. Dat ze zo enorm veranderd zijn. Ze werden van lafaards, die zaten achter gesloten deuren uit angst voor de Joden. Ze werden van lafaards door de opstanding, door het zien van de Heer Jezus als de opgestane. Ze worden van laffe leerlingen tot leiders die hun leven opgeven, die als martelaren willen sterven, zijn gestorven. Niet voor een sprookje, niet voor een verhaaltje, maar voor de levende Heer. Die geweldige verandering die in hun denken, in hun doen, die omslag, dat is alleen maar te verklaren uit het feit dat ze de levende ook echt hebben ontmoet. Ook Paulus zelf, hij was een vervolger. Geloofde helemaal niet in die opstanding van Jezus, had een hekel aan Jezus. En hij kreeg een openbaring van de Heer Jezus. En deze vervolger wordt een volgeling, wordt een leider, die ook de marteldood ondergaat. Door de verschijning een geweldige metamorfose ondergaat. Nou gemeente, dat is gedachte 1. Ik ga naar gedachte 2. Dat is een persoonlijk bericht. Want de opgestane die gaat mensen opzoeken. De verrezene die gaat verschijnen. Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer. Maria Magdalena, zei ik u, en de vrouwen, en dan Petrus. En dan begint het met een bericht via de engel. De vrouwen lopen bij het graf en die zien een engel in het graf zitten en zegt, zeg zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar het noorden, naar Galilea, en daar zullen jullie hem zien. En Petrus. Als we nadenken over die zin die de engel zegt, is het eigenlijk wel heel bijzonder. Hij zegt niet, zeg tegen die onbetrouwbare lafaards, dat Jezus zich misschien verwaardigt om in het noorden in Galilea zich te laten zien aan hen, mits ze op hun knieën kruipen en vragen om vergeving vanwege hun vluchtgedrag. Nee, dat zeggen ze niet. De engel zegt, zeg aan zijn discipelen en Petrus. Positief getoonzet. En Petrus. En waarom staat dat er nou bij? Apart. Is toch helemaal niet nodig. Zeg zijn discipelen. Zou genoeg geweten. Want Petrus is een discipel. En waarom toch die twee woordjes en Petrus? Nou, dat is een goede vraag. Nou, misschien heeft de engel dat er wel bij gezegd. Omdat nou, misschien dat de discipelen eigenlijk helemaal niet meer zo blij waren met Petrus. Petrus die pocher. Petrus die had gezegd, als allen u verlaten. Die heeft ons weggezet. Alsof wij zouden vluchten. Nou, hij zou stand houden. Nou, wij gaan ook niet vrij uit. Wij hebben ook gevlucht. Wij zijn ook gevlucht. Maar Petrus heeft het bonst gemaakt van ons allemaal, want die heeft niet alleen vluchtgedrag getoond, maar die heeft hem ook 3 keer verloochend. Laten we hem maar van die discipellijst schrappen. Heeft hij verdiend. We skippen hem van de lijst. Het lijstje van leerlingen, past hij er eigenlijk nog wel op? En dan zegt de engel, zeg zijn discipelen en Petrus. Normaal staat op die apostellijsten in het evangelie, staat Petrus altijd voorop. He, als je die 12 discipelen leest, die verschillende evangelieën, Petrus, Johannes, Jacobus, dan de rest. Maar nu zegt zijn discipelen, nu Petrus achteraan. Nu Petrus apart, maar hij staat er toch bij. Dat is bemoedigend. Vertroost, hij hoort er toch bij. Alsof de engel zegt, denk erom, een speciaal bericht aan deze, hij hoort er nog steeds bij, vergeet hem niet. Bij mensen lig je er eerder uit dan bij God. Dat is een les, die moet je onthouden. Bij mensen lig je er eerder uit, ook bij kerkmensen, ook bij discipelen, bij knechten. Je ligt er bij mensen eerder uit dan bij God. De Heer heeft nog erg om deze Petrus apart te benoemen. En dat had hij ook nodig. Want niet alleen de discipelen, maar we denken van de duivel. De duivel die zal er wel een schepje bovenop gedaan hebben. Petrus, jij hoort er niet meer. Jij hoort er nooit meer bij. Te zwaar, te lang, te heftig gezondigd. En daarom die bemoediging. Zijn discipelen en Petrus. Als we nadenken, kinderen, over Petrus. Als je bedenkt, die paasdag, wat er dan 3 dagen geleden gebeurd is. Ja, dan is daar een niet te schilderen moment, hè. Als hij daar is dan in die zaal van Caiaphas. En Petrus keert zich van Jezus af door hem 3 maal te verloochenen met zelfvervloeking en zweren. Ik ken die mens niet. En op het moment dat Petrus zich afkeert van Jezus, draait Jezus zich om en kijkt hem aan. Die blik van de Heer Jezus. Wat zou die in de ogen van de heiland hebben gelezen? Verwijt? Ik denk het niet. Ik denk dat hij in de ogen van de Heer Jezus gelezen heeft liefde en smart. En die ene blik van Jezus zei meer dan een preek vol met verwijten. Waarom heb je me verloochend? Die ene blik van Jezus, dat brak zijn harde hart. En dat deed hem ook beseffen, die ene blik van Jezus, deed hem beseffen. De Heere Jezus had het al voorzegd, eer de haan zal je me 3 maal verloochenen. Deed hem beseffen, maar ik heb voor jou speciaal gebeden, dat je geloof niet zou ophouden. Dan gaat Petrus naar buiten en dan weent hij in die nacht van de verloochening. Hij weent, hij huilt bittere tranen. Voor het eerst in zijn leven heeft dit haantje de voorste. Petrus, die altijd een woord had, hij heeft niks meer te zeggen. En gemeente, mag ik u nou eens vragen, en ik vraag het ook mezelf, zeker mijn dominee of mijn praatberoep. Is er nou wel eens een moment in je leven gekomen, voor Gods aangezicht, dat je niks meer wist te zeggen? Dat de hand op de mond ging, geen ja maar, geen nee. Maar je zweeg. Heren, nou kan ik niks meer uitbrengen. Dat de hand op de mond ging. Op dat moment, gemeente, kunt u zich dan voorstellen? Op dat moment. Nog nooit heeft Petrus zich in zijn hele leven zo ontmoedigd gevoeld als dat moment. Hij keerde zich van hem af. En Jezus keerde zich om en zag hem aan. Weet u een moment in uw leven aan te wijzen? Sommigen weten dat heel duidelijk. Anderen moeten eerst verzinnen. Maar weet jij nou in jouw leven, misschien ben je 18, 19 jaar. Zelfs dan kan dat ook wel zo zijn. Weet jij nou een moment in je leven aan te wijzen, dat je zegt van, nog nooit was ik toen zo ontmoedigd, zo moedeloos, zo wanhopig, zo ten neergeslagen als dat moment. En daarom vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus deze man, dit zo hard nodig had, als eerste opzocht. Als we gaan bladeren, dit was een zwarte bladzijde in zijn levensboek. Als we gaan bladeren in zijn levensboek, dan zien we dat hij ook betere momenten gekend heeft. Momenten dat hij geloofsbelijdenis mocht doen. Afgelopen maandag was er bij ons in Rotterdam, tweede paasdag, was het ook geloofsbeleid. Heerlijke dienst. Als al die jonge lui dan hun ja-woord hoort zeggen en geven. Geloofsbeleid is een betere moment in je leven. Doe maar één keer. Ja! Ja voor de Heer. Met hart en mond en met hart en ziel. Ja, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik weet nog waar het gebeurd is. Het is gebeurd in het noorden van Israël. Galilea, Caesarea Philippi. Daar. Daar heb ik mijn ja-woord aan de heiland gegeven. Ja. Hoogtepunt. Top bergervaringen. Indrukwekkend. En hij meende het ook. Het was echt. Het was echt. En toch daarna, hè. Weer die verloochening. Weet je waar Petrus gebrek aan had? Petrus had gebrek aan zelfkennis. Daar ontbrak het hem zo aan. Als je jezelf nog denkt van ik kan het zo nog in mezelf en ik weet het nog zo goed. En ik heb het en ik kan en ik ken het allemaal. Zo zeker van jezelf als anderen, maar ik blijf stevig in mijn schoenen staan. Ik blijf u trouw. Hij kende zichzelf nog zo slecht. En gemeente, ik weet niet hoe dat nou bij u is, broeders. Maar dat is een les, daar doe je je leven lang over om dat te leren. Wie je zelf bent voor Gods aangezicht. Godskennis en zelfkennis en Christuskennis, dat gaat samen op. Ja, en soms moet de Heer, dat zijn praktijk, dat kan je niet uit een boekje lezen. He, je kan Hellenbroek uit je hoofd leren, nou ik weet wat. Maar zelfkennis, dat leer je alleen maar door de praktijk, door diepe ervaringen heen. Dan leert de Heere God je levenslessen. En juist dan kan je ook weer tot zegen voor een ander zijn. Je moet in je leven wel eens een keer op je gezicht gaan. Met een mond vol tanden staan. Nou weet ik het, Heere, nou heb ik niks meer te zeggen. Ja. Ik ken die mens niet, jongen. Wat kan het toch laag afdalen met een mens? Ja, ik ken die mens niet. Toen heeft de hemel geweend. Toen heeft de hel gelachen. Dat is nou een belijdeniskattegezel. Dat is nou een lidmaat. Die zijn mond er vol van had. Ik ken die mens niet. Toen heeft de hel geschaterlacht. Driemaal verlogen. En tussen die witte don, toen is dat gebeurd, hè? Het is daar al van kaars, die witte donderdag. Nou, die nacht heeft hij niet geslapen, hoor. En toen die goede vrijdag. En toen die stille, toen hij zijn heiland zag sterven. Wist, hoorde. Hij is gestorven. Nou kan ik het nooit meer goed maken. We zijn met de ruzie uit elkaar gegaan. En nou is de heiland doodgaan. En dan kan ik het nooit meer goed maken. Gaat het dan door je heen? En dan die stille zaterdag. En dan die zondagmorgen. En dan die zondagmorgen. Ja, dat zijn toch drie bange dagen geweest. Waarin zijn geweten sprak. Waarin zijn geweten hem kwelde. Nou is het, nou heb ik de band verbroken. Ik heb zoveel beloofd en zoveel gezegd. En wat is er van terechtgekomen? Verloochenen. Uit angst zeggen dat je hem niet kent. Iemand trouw beloven en dan in de steek laten met woorden en daden, dat is verloochenen. Ik heb geen relatie met hem, ik ken hem helemaal niet. Weet je, dat is erg, dat doet zeer. Dat doet heel zeer. Je laat het afweten, je wijst hem af. Jij hebt het van jouw kant uitgemaakt. Voorgoed voorbij. Ze hadden in die tijd nog geen psychologie en psychologen, maar... Als ik me probeer in te denken wat er in de psyche van, Peter is hier omgegaan. In die drie dagen. Dat moet er wel geweest zijn. Dat hamer, dat dreunt door je hoofd. Verloochend, ik ken hem niet. Het is voorbij, ik kan het niet meer goed maken. Dat is om gek van te worden. Van iemand die je gehouden hebt, waar je om gegeven hebt. En die op zo'n manier verloochend hebt. Wat een zelfbeschuldiging. Dan krimp je hart in één. Ja. En hoe kwam dat nou? Nou ja. Mede omdat hij niet gebeden had, maar geslapen had. De Heer Jezus had gezegd in Gethsemane, waakt en bid met mij, opdat gij niet in verzoeking komt. Maar hij waakt en bad niet, maar hij sliep. En als je in plaats van een gebedsleven een slapend leven leidt, dan word je een loser. Dan ga je onderuit op je werk. Dan ga je onderuit onder collega's. Dan sta je met een mond vol tanden. Dan heb je geen weerstand en geen kracht, geen geestelijke kracht. Veel beloofd, veel gezegd. Je ja wordt gegeven. Nou, misschien herkent u dat ook wel. Ja, dominee, ik heb ook belijdenis gedaan. En ik heb ja gezegd tegen mijn vrouw toen mijn huwelijk bevestigd werd in de kerk en we geknield hebben. En ik heb ja gezegd tegen het ambt. En ik heb ja gezegd bij de doop van mijn kinderen. Ik heb veel beloofd en veel gezegd. Maar wat is er nou eigenlijk van terecht gekomen? Mijn huwelijk, ik voel me een loser, want mijn huwelijk is kapot. En dat is mede mijn schuld. Ben ik zo'n afvallige? Ja gezegd en nee gedaan. En als ik denk aan mijn kinderen, ja, wat heb ik nou eigenlijk geïnvesteerd in de geestelijke vorming van mijn kinderen? En dat klaag je allemaal aan met een schuldig geweten. Nou, dan kan je vanmorgen naast Petrus gaan zitten. Voorbij. Voorbij. Ik heb meer geslapen dan gebeden. Die blik van Jezus. En die voorbeden van Jezus. Dat was de enige draad, denk ik. Die enige draad die Petrus vasthield voor en bewaarde voor de wanhoop. Dat was, ik heb voor jou gebeden. Dat had hij ook gehoord. Zou hij er nog aan denken? Zou hij dat nog voor hem zien? Die blik vol met smart en liefde. Ik heb voor jou gebeden. Je geloof niet. Zo ophouden. Gemeente, ik heb nog een vraag. Ik heb wel eens afgevraagd van, ja, kijk, ze waren met z'n 12, hè. 12 vrienden, discipelen. Eentje is afgevallen, Judas is er niet meer. 11 over. En als je nou 1 van de 11 vrienden, eigenlijk had hij 3 allerbeste vrienden. Petrus had Johannes en Jacobus. Dat waren 3 intieme vrienden. En als je nou weet dat er 1 van die 11 of 1 van die 3, dat die ontzettend bedroefd is, niet te bedaren is van verdriet, dan ga je hem toch opzoeken? Ik heb me wel eens afgevraagd, waar zijn al die andere 11? Waar zijn die schouders waar Petrus kan uithuilen, die naast hem gaan staan? Waar zijn ze? Daar heeft hij wel behoefte aan, lijkt mij. Waar zijn ze, vrienden? Als je zo hopeloos bent. Is er dan niemand? Geen mens? En toch denk ik, als je goed tussen de regels doorleest, dat er wel iemand geweest is. Ik denk dat Johannes er geweest is. Dat Johannes had een huisje in Jeruzalem. Ja, Johannes had een huisje in Jeruzalem. En Johannes die heeft de moeder van de Heer Jezus meegenomen, het huisje in Jeruzalem. Hè? Vrouw zie je zoon zie je moeder. En ik denk dat Johannes ook naar Petrus gegaan is. En Petrus zegt, kom er in mijn huisje, Petrus. Want later, als dan de Heer Jezus opgestaan en het graf leeg is, dan gaan Johannes en Petrus samen rennen ze naar het graf. Dan zijn ze al samen. Ik denk dat Johannes de schouder was. En dat hij in zijn huisje gebleven is, die Petrus. Want hij wel in een hoekje gezeten heeft. Ja, dat wel. Hij heeft wel in een hoekje gezeten. Hij heeft niet veel meer gezegd. Hij voelde zich een vreemde, een afvallig, een loser. Hij heeft niet veel meer gezegd. En dan komen daar die vrouwen. En die vrouwen zeggen, we hebben een engel gezien. En die engel die heeft gezegd, zeg aan zijn discipelen en Petrus, jij in die hoek. Jij hoort er ook bij, Petrus. Heeft de engel speciaal gezegd, en Petrus. Dat was de boodschap. En toen kwam er een lichtstraaltje in zijn bange, schuldige, bedroefde ziel. Zou ik er dan toch bij horen? Is die boodschap ook voor mij? Is die boodschap zelfs voor mij? Ja, Petrus. Begrijpt u waarom ik zo blij ben dat de Heilige Geest die 2 woordjes eraan toegevoegd heeft? En Petrus. Vul daar eens uw eigen naam in. Als je vanmorgen ook zo'n verliezer voelt. Vul je eigen naam eens in. De paasboodschap en jouw naam. Of vul de naam in van degene die afgeschreven is door jou. Van het lijstje geschrapt. Maar die de Heere toch op gaat zoeken. En Petrus. Hier wordt een blik gegund in het hart van de herder. De pastoor. Die hem gaat opzoeken. Die aan hem denkt. die hem niet schrapt. Nou, dan de laatste gedachte, gemeente. Dat is, de Heer Jezus geeft hem niet alleen een bericht. De Heer Jezus geeft hem ook een bezoek. En dat is de derde gedachte. En hij is van Simon gezien. Hij is aan Simon verschenen. Dan moet u bedenken dat, dat hier staat in de passieve vorm. Hij werd van Simon gezien. Dat wil zeggen, Petrus was passief. Jezus nam het initiatief. Hij kwam als eerste naar hem toe. En dat is ook heel bijzonder. He, want als je twee vrienden bent van elkaar. En je laat de ene in de steek. En het doet ontzettend pijn bij die ene. Hoe moet je het dan weer goed maken? Nou, dan zal degene die jij in de steek gelaten hebt, die zal zeggen van, nou ja, ben echt niet de eerste. Want hij heeft me in de steek gelaten en dan moet hij als eerste naar mij toe komen om de minste te zijn. Dan moet excuus vragen en dan kan ik er eens over nadenken om weer gewoon te doen. Maar als jij beledigd bent, als jij in de steek gelaten bent, dan moet die ander die dat gedaan heeft, moet het als eerste goed gaan maken. En weet je wat nou hier zien? Wie had de Heer Jezus in de steek gelaten? Wie had hem verloochend? Petrus. En wie gaat het goed maken? Wie is de eerste? Niet Petrus, maar Jezus. Vind je dat niet bijzonder? Dat is nou zijn opzoekende liefde. Zijn vergevende liefde zullen we merken. Zijn vertroostende liefde. Petrus had gedwaald als een schaap in het rond. En de Heer Jezus gaat hem opzoeken. En de Heer Jezus heeft haast. Haast. Even niet die andere 11. Ja, die heeft ook nodig. Ja, maar de ergste gaat voor. Even niet die andere 11. Thomas, Johannes, jullie later. Maar ik ga als eerst, ik haast me naar Petrus. Want die heeft het hardste nodig. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Wat een paasboodschap, hè, gemeente. Ik ga er een beetje meekomen vanmorgen. Die opzoekende liefde van de opgestane herder. Nou, hoe zal dat dan gegaan zijn? Ja, de Bijbel zegt er niet zoveel over. Hoe zal dat dan Petrus zat daar, hij is op een gegeven moment het huis uitgelopen. Zou het nou echt van mij, ik had haast niet geloven. Hij loopt het huisje uit. En dan ontmoet de Heer Jezus. Isaac da Costa, dat is een bekeerde en Messias beleidende Jood uit de 19e eeuw. Isaac da Costa, die zegt dit. De Heer Jezus kwam hem tegemoet in die ontmoeting. Jezus kwam hem ontmoet met stralende ogen, die straalden van liefde. En met zegen en genade op zijn lippen. Geloof ik ook. De Heer Jezus kwam hem tegemoet met stralende ogen. En woorden die drupten van zegen en vrede. En op het moment, dat denk ik nou zomaar, op het moment dat Petrus de Heer Jezus zag, oog in oog. Ik denk dat hij toen op zijn knieën gevallen is. En dat hij toen gezegd heeft, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen heeft hij met betraande ogen niemand anders op dat moment gezien dan Jezus, alleen onder vier ogen. En wat er dan tussen die twee besproken is, ik weet het niet. De Bijbel zwijgt erover. We hebben er geen opname, we hebben geen bandjes van. Er zijn geen getuigen bij geweest die het ons kunnen vertellen, nee. Een gesprek onder vier ogen. Daar komen geen vreemden bij. En gemeente, ik geloof dat ook zo is in de verborgen omgang met de Heere. Die vertrouwelijke omgang met God, hè. Het is goed hoor dat je als man en vrouw, als je dat samen kan delen, dat is zo groot. Zo'n zegen. Als je als man en vrouw samen kan spreken over de dingen van de Heer, samen kan kerken, samen ook kan bidden. Dat je in je hart laat kijken, als man en vrouw. En toch zeg ik, er is een stukje waar zelfs mijn vrouw niet bij kan. Niet dat ik dat niet wil zeggen, maar dat is zo intiem. Dat is zo intiem. Dat is tussen de Heer en je hart. He, mijn kinderen, tenminste zolang ze nog thuis waren, die wisten bij een spreken 3/4 van mijn geloofsleven. Die zagen dat, die merkten dat, die hoorden dat. En mijn vrouw weet 90% van mijn geloofsleven. Maar er is die 10%. Ja, dat is zo intiem. Dat is de Heer. Dat is onder vier ogen. Dat kan je ook nauwelijks benoemen, maar het is er wel. Dat is meer de diepte van je hart en de Heer samen. Ja, nou zo was het hier ook. Daarom staat het ook niet benoemd. En toch geloof ik, gemeente, dat je wel wat kan zeggen over dat gesprek. Er moest in ieder geval, er was wat voorgevallen, dus er moest wel wat worden uitgepraat. Het moest weer worden goed gemaakt. En hoe doe je dat? Het moest weer worden recht gemaakt. In ieder geval is het over twee dingen gegaan. Over Petrus' berouw en over Jezus' trouw. Ja. Ik denk dat de inhoud van het gesprek geweest is. Ja, het ging natuurlijk over de verloochening. En over het berouw van Petrus. En over de vergevende liefde van Christus. Die twee hebben met elkaar gesproken. Petrus en Jezus. En wat zou Petrus nou gezegd kunnen hebben tegen de Heer Jezus? Wat denkt u? Ik denk dat Petrus tegen de Heer Jezus van zijn kant gezegd heeft. Hè, want dat geweten, dat sprak nog steeds. Dat was nog niet goed, hè? Die pijl in zijn geweten zat er nog steeds. Dat deed nog steeds zeer. Dat hij tegen de Heer Jezus gezegd heeft: Heer Jezus, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik denk dat hij in schuldbelijdenis heeft gezegd tegen de Heer Jezus: ik heb tegen u, ja tegen u alleen, zwaar en menigmaal, driemaal misdreven. Schuldbelijdenis. En maar eerlijk gezegd wat er gebeurd is. Eerlijk opgebiecht, niks achtergehouden, oprecht. Ook vertel dat hij het eigenlijk niet wilde. Het was geen, in het Engels zeggen ze, het was geen willfulness, maar weakness. Dat is een verschil. Als je zondigt uit weakness, uit zwakheid, dat is ook zonde. Maar dat is anders dan zonde uit willfulness, omdat je het bewust, willens en wetens doet. Petrus heeft hem verloochend uit weakness, uit angst. Hij was bang. Wilde hem niet verloochenen, maar toch, hij was bang. Had geen vrijmoedige geest, omdat hij geslapen had en niet gebeden had. Maar het was geen wilfulness. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Maar je moet het wel eerlijk opbiechten. Ik heb tegen u alleen misdreven. En wat zal de Heer Jezus nou tegen hem teruggezegd hebben? Ik denk dat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft. Weet je wat de Heer Jezus had kunnen zeggen? De Heer Jezus had tegen hem kunnen zeggen: Petrus, ik heb tegen je gezegd toen ik nog leefde, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader in de hemel. De Heer Jezus had hem kunnen verloochenen, maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij verloochent hem niet, maar hij begenadigt hem. En op grond van schuldbelijdenis is er bij hem schuldvergiffenis. En toen heeft Christus, toen heeft hij uitgelegd hoe het nou verder gegaan is. Toen jij mij verloochende en naar buiten ging en weende, toen ben ik verder gegaan. Toen ben ik naar het kruis gegaan, Petrus. En daar heb ik gehangen, daar heb ik geroepen: Vader, vergeef het hen, vergeef het ook hem. En daar heb ik geroepen: het is volbracht. En dan gaat de Heer Jezus op die paasdag uitleggen wat de betekenis van het kruislijden is. Ook voor de zonde van jouw verloochening moest ik aan het kruis sterven. En heb ik dat voor je gedaan. Om die zonde te verzoenen moest mijn bloed vloeien langs de kruispaal. Het is zo bijzonder, hè? Op de paasdag heeft Jezus aan Petrus uitgelegd de betekenis van het kruislijden. Ook voor jou was dat nodig. Dat bloed moest ook voor jou vloeien, Petrus. Voor jouw zonde. En het heeft gevloeid. Daarom opzoekende liefde. Vergevende liefde. Vergiffenis. Door de bloedstorting van mij voor jou. En op jouw schuldbelijdenis is er schuldvergiffenis op grond van mijn bloed. En dan kan de Satan je niet meer aanklagen. En je geweten moet stil, moet zwijgen. Je kan nooit meer gepakt worden op je verleden. Want het is weg, Petrus. Vergeving van jouw zonde in mijn bloed en wonden. Ja. Petrus had heel wat gehuild. Petrus had heel wat gehuild. Al die tranen waren echte tranen van berouw. Wij zingen in een van de psalmen dat die tranen die zitten in de fles bij God. Nou, die fles zat vol, hoor. Hij heeft zich uitgeweend voor God. En weet je wat de Heer Jezus hem nou ook gaat duidelijk maken? al die tranen die jij geweend hebt, Petrus, van berouw, die kunnen geen ene zonde van verloochening wegwassen. Maar die druppelen bloed die langs de kruispaal vloeide, mijn bloed, dat wast de verloochening weg. Niet jouw vergoten tranen, maar mijn vergoten bloed maakt het weer goed tussen jou en mij. Er is een mooi gezang, organist. Er is een mooi gezang. Vaste rots van mijn woud. En dan is er een couplet dat gaat zo. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. En dat is het. Gij alleen. En toen is het weer goed geworden tussen de Heere en Petrus. In dat gesprek wat er verder al gebeurd is, ik weet het niet. Het ging in ieder geval over zijn ellende. Ik voel me zo ellendig dat ik dat gedaan heb en heeft het eerlijk beleden. Het ging over vergeving van Christus kant. Vergeving van zijn zonde in Jezus bloed en wonden. En daar blijft er maar één ding over, dat is de dankbaarheid. Ik denk dat die zingend, dat die juichend is weggegaan. Vrolijke gezangen van bevrijding. Ik ben vergeven. Gij naamt het gunstig weg. En toen ging hij terug naar die discipelen in het huisje. En toen zei hij, de Heer is waarlijk om. Ik heb hem gezien, ik heb hem gesproken. En de mensen en die discipelen zeiden, tjoh, wat ben jij veranderd? Je straalt. Mag ik zeggen, toen leek hij wel op iemand uit de oud-gereformeerde gemeente. Oh, zijn lieve mensen. En die komen, daar komen ook van mensen in de hemel. He, met alle respect, hoor, met alle respect. Hoofd naar beneden. En zuchtend en steunend. Missend. Schuldig. En na de ontmoeting met de Heer Jezus, hij straalde. Hij leek wel iemand van de, met alle respect hoor. Hij leek wel op iemand van de Pinkstergemeente. Ja, daar komen er ook van in de hemel. Zo veranderd. Hoe komt dat toch? Een ontmoeting met de Heer Jezus. Ja. En dat geeft de verandering. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Petrus, hoe komt het? Hij zegt, ach, ik kan het eigenlijk alleen maar zeggen. Ik kan het alleen maar zingen. Gij hebt mijn smart verdreven. Heeft hij gedaan. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. En daarom zal ik voortaan voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt zijn lof vergroot. Laten we dat gaan zingen. Psalm 56 vers 6. Amen. willen eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel. Heere Jezus, wij danken U voor die heerlijke paasboodschap. Opzoekende liefde. Vergevende liefde. En vertroostende liefde. Heere, geprezen zij Uw grote naam. Dat U het weggedrevene opzoekt. Dat U het niet verwijt. Dat U niet zegt van, jij hebt me verloochend, ik zal jou ook verloochenen. Maar dat U begenadigt. Dat op schuldbelijdenis er bij U schuldvergiffenis is. Vergeving altijd geweest. Al dachten wij en nou is het voorgoed voorbij. Nou komt het nooit meer goed. Al voelen we ons een loser. Al spreekt mijn geweten en klaagt mijn geweten me aan. Heren, wij willen U danken dat U erin gegaan bent. Maar U kwam er ook uit. U hebt het graf overwonnen, de dood verslagen. U hebt ook mijn smart verdreven. Heren, wij willen Uw naam daarvoor de lof en de eer toebrengen die U eeuwig waard bent. Wat bijzonder. Over het kruis valt het licht van Pasen. En dat paaslicht valt over de wereld. Er is een lichtkring rondom het kruis. Over het kruis valt het licht van Pasen, maar andersom ook. Op Pasen wordt het kruisevangelie verklaard, uitgelegd. En Heere, geef dat we dat mogen verstaan, ook voor ons eigen hart. Dat de heuvel en de hof, Golgotha en het open graf van Jozef van Arimathea, dat dat bij elkaar hoort. Kruis en opstanding. En dat de opgestane nog steeds bezig is om mensen op te zoeken die vergeving hard nodig hebben. Heren, we danken U voor alles wat U gaf. Gedenk ons het verdere van deze dag. Geef ons een blijde zondag. Dat we ons in U mogen verheugen. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 68. En daarvan vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.